Goedemorgen.
Mooi. Goedemorgen nog eens. Goed dat we nog een keer kunnen samenzitten. Samenkomen, momentje van rust in de week. Vandaag hebben we de boodschap door Jan. Geertrui gaat het kindermoment brengen. We hebben dan het avondmaal. Dank u wel, Annie. We gaan inzetten met een paar liederen. We gaan eerst samen danken. Dank u wel, Vader, voor deze mooie ochtend. Dank u wel dat u ons doet samenkomen. Dat u ons deze plaats heeft gegeven. Dank u wel dat we hier echt samen kunnen komen tot rust. Samen u zoeken. Samen bidden. Samen zingen, samen nadenken over uw woord, samen nadenken hoe dat u ons gebruikt in deze wereld. We zijn echt dankbaar, Vader, voor het leven. Dank u dat we bij u horen. Dank u dat we altijd bij u kunnen terugkomen. Dank u, Vader, voor deze dag. Amen. We gaan samen rechtstaan voor het eerste lied, Hosanna.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. Ik zie een generatie opstaan in gehoorzaamheid, met puur geloof. Ik zie een grote doorbraak, opgewekt door ons gebed. Wij knielen neer, knielen neer. Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. Hosanna, Hosanna, Hosanna in de mijn hart en maak meer in. Ontsluier het geheim van uw heerlijkheid. Leer mij hoe ik lief heb, Heer, zoals u mij. Raak mijn hart met wat u raakt. Alles wat ik ben is voor u gemaakt. Op mijn weg van naar het bestaan, naar eeuwigheid. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna in the hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the hoogste. Hosanna in the hoogste. Hosanna in the hoogste.
Thank you.
blind and verdwaald, door mijn zonde ingegaan. Ik kom niet terug, want de golf was veel te wijd. Maar aan de overkant stond u, en uw oog was steeds op mij. U werd de brug die de diepte overspant. U verliet uw vaders troon. De eerste lijn mijn hart. Daar aan het kruis droeg u mijn verdiende loon. Kocht mijn ziel vrij van schuld. En voor eerst had ik weer hoop. Dank u, Jezus, voor uw kostbaar bloed. Jezus, u bent zo voorgoed. Dank u, Jezus, want u redde mij. Bracht mij uit het donker naar uw heerlijk. U nam mijn plaats. Werd begraven in mijn graf. Daar lag u drie dagen lang. Maar sinds u naar buiten kwam, ik in een mens. En de dood heeft afgedaan. Mijn leven is vernieuwd door het bloed van het lam. Jezus, voor het kostbaar bloed. Dank u, Jezus, ik ben schoon voor u. Dank u, Jezus, want u redde mij. Bracht mij uit het donker naar u. Niets is ooit nog sterker dan het wonder dat bewerkt is door uw bloed. Het maakt ons zonen en dochters van de Vader, want u kocht ons met uw bloed. Uw bloed. Niets is ooit nog sterker dan het wonder dat bewerkt is door uw bloed. Uw bloed. Het maakt ons zoon en dochters van de Vader, want u kocht ons met uw bloed. Jezus, voor uw kostbaar bloed. Dank u, Jezus, ik ben schoon voor u. Dank u, Jezus, want u redde mij. Bracht mij uit het donker.
Ons laatste lied doen. Dat is het lied van de maand. We hebben het vorige week voor de eerste keer een paar keer gezongen. You're beautiful. En dank wel, Jere, voor de vertaling.
your face in every sunrise to colors of the morning are inside your eyes. The world awakens in the light of today. I look up to the sky and say, you're beautiful. Emotions and galaxy are bright. We are amazed in the light of the stars. It's all proclaiming who you are. You're beautiful. Oh, 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 oh. Oh, 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 you're beautiful. Sitting on the heavenly throne, so we be coming home. You're beautiful. Oh, 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 oh. When we arrived at eternity's shores, where death is just the memories and tears are no more, we run to be as the wedding bell rings. Your bride will come together and sing, you're beautiful.
Hier terug uitnodigen voor het kindermoment.
Oké. Okay. Goedemorgen. Ik ga een keer een vraagje stellen aan jullie. Vinden jullie dit leuk om vrienden te hebben? Ja, jij ook? Heb jij een goede vriend? Ja? Heb jij ook een goede vriend? Ja, hè? dat kleurt ons leven, hè, als we goede vrienden hebben. En vorige week, ik zag dat ik het kindermoment had. En ik dacht, nou, hoe moet ik dit nu aan de kinderen allemaal vertellen? Komende zondag gaan we een feest vieren, Stefanie. Welk feest gaan we vieren? Zeg het maar luid. Pasen. Goed. Lineke heeft vorige week ook al daarover uitgelegd. Wie kan het nog een keer herhalen? Wat is dat Pasen? Jezus is opgestaan. Oeh, ik vind dat eigenlijk wel een beetje moeilijk. Vinden jullie dat niet moeilijk? He, Jezus is gestorven aan het kruis en je is dan weer opgestaan. Kijk, ik ga een keer eerst zeggen, vriendschap, wat doe je? Je gaat gezellige dingen samen doen. Bijvoorbeeld naar een film gaan. Ik heb hem dan een keer gedaan, dat was gezellig. Hè? Of iets anders. Maar een echte vriend, en dat is de Heer Jezus, dat is nog veel meer. En ik ga iets vertellen van een van onze kinderen heel lang geleden. Over een echte vriend zijn. Onze oudste zoon, die zat in de klas in het tweede leerjaar. En ze moest nog een tafeldiploma behalen. In het tweede leerjaar, tafeldiploma. En zijn goede vriend, Henri, die had een beetje moeite met die maaltafels. En het ging een beetje moeilijk. En op een dag kregen ze allen hun tafeldiploma, mooi diploma van meester Hans. School met de Bijbel bestond nog niet, meester Hans. En er was één jongen die geen tafeldiploma had. En de andere kinderen begonnen een beetje te lachen met Henri. Die heeft zijn tafeldiploma niet gehaald. En onze oudste zoon, die kon daar niet mee lachen. Die was verdrietig, want zijn beste vriend had zijn tafeldiploma niet behaald. Wat denk je? Is dat een goede vriend? Dat is een hele goede vriend. En een vriend, dat is iemand die heel goed opkomt voor u. En Lineke had vorige week verteld, in het paradijs, Adam en Eva waren hele goede vrienden met God. Ze hadden een hechte vriendschap, een dikke vriendschap met de Heere God. En het was zo fijn om te wonen in de Hof van Eden. Maar het is daar wat gebeurd, hè? Die vriendschap, die hechte vriendschap, je kan dat zo een beetje voorstellen, die is kapot gegaan. Ik wil geen dingen vergelijken met op de aarde, maar toch wil ik het een beetje gebruiken om iets duidelijk te maken. Als er een vriendschap kapot gaat, als de vriendschap met je vriend, je bent geen vriend meer, wat doet dat met je hart? Ja, dat doet pijn bij de grote mensen ook, hoor. Grote mensen hebben ook vriendjes. Heb jij ook een vriendje? Ja, hè. Is niet leuk, hè, als die vriendschap kapot gaat. En wat is er gebeurd in de tuin van Eden? De vriendschap is kapot gegaan tussen God en de mensen. En wat gebeurde er? Adam en Eva mochten niet meer daar wonen. Ja, het is tegen u, ja. Ze mochten daar niet meer wonen. Ze moesten uit de tuin. Ze waren verdrietig. Maar de Heere God, hij ziet ons zo graag. Hij had al een plan. Want hij wilde dat die vriendschap, die goede vriendschap, dat daar terug was. Ik heb een verrassing voor jullie. We gaan deze dag een keer een heel andere zondagschool doen. Ik heb een mooie film gevonden. En ik dacht, hoe ga ik dit doen? Met de techniek hier in de kerk. Ik zeg, het internet werkt niet altijd goed. Op mijn laptopje, dat is veel te klein. En ik belde al naar Kurt en Kurt zou me helpen met de beamer. Maar ik moest nog iets vragen en ik belde naar Thomas. En zegt Thomas, heb je een televisie nodig? Geen probleem. T- Tegen 5:30, toen ik terugkwam, was alles hier geïnstalleerd. En gaan we een film bekijken. Het is echt mooi. En kinderen vertellen zelf hoe die vriendschap met de Heere God is hersteld. Dus bedankt, Thomas, voor de goede service. Goed, maar vooraleer, we gaan naar de zondagsschool. Gaan we het liedje afspelen. En jullie zijn al groot. Wij gaan niet meezingen met het liedje. Wij gaan gewoon luisteren. Ja? Het is een luisterlied. Het gaat zelfs afgespeeld worden. En nadien gaan we naar de film kijken. Oké, okay? Dus we gaan moeten doordoen, want de film duurt 53 minuten. Dus ja, goed. En kijk nu maar goed.
Vernederd en geslagen, maar u deed niets terug. Jezus, ik kan echt niet begrijpen dat u dit zo liet gebeuren als hoop van God. Ik wil echt zo graag op u lijken, dus ik blijf steeds naar u kijken. U bent zo groot.
God gaf zijn enige zoon. Hij liet mij zien wat echte liefde is. Daar aan het kruis waar hij stierf voor mij, verloste hij mij van het duisternis.
U droeg de straat. Dat deed u ook voor mij. Maar na 3 dagen stond u op, de steen was weggerold. En u leeft in eeuwigheid. Jezus, ik wil u echt bedanken dat u stierf voor al mijn zonden daaraan. Het kruis. Ik wil u volgen.
Ik wil bij u komen, al mijn zorgen, mijn dromen leg ik neer aan de voet van het kruis. Ik vraag u kom in mijn wonen, want dan ben ik voor altijd bij u thuis.
Goed, ik ga zelf bidden nu voor de kinderen. Er is ook een uitnodiging na de film. De kinderen die dat spelen, nodigen ook de kinderen uit om echt Jezus te ontvangen in hun hart. Ik vind het heel mooi. En ik wil bidden voor de harten van de kinderen. Dat zij mogen aangeraakt worden en dat zij mogen proeven wat het betekent. Heer Jezus, u droeg de straf. Moeilijk, Heer, om dit aan kinderen uit te leggen. Dat u stierf op het kruis, Heer, dat u weer bent opgestaan. En het is het bijzonder nieuws, Heer. Evangelie is blijde boodschap en het is zo een blijde boodschap. Heer, wij kunnen het maar vertellen, maar het is uw geest die het in hen moet bewerken. En ik bid voor de kinderharten, Heer, dat ze met een open hart mogen luisteren en kijken naar de film. En dat het hen mag raken en dat zij u mogen ontvangen in hun hartje. de beste vriend met een hoofdletter, Heer. Amen.
Zo, goedemorgen. Ik wil het vandaag hebben, voor de mensen die regelmatig naar de bidstonden komen, de maandag, zullen al gemerkt hebben dat ik ergens een gebedslast heb. Omdat ik hoor dat er veel jonge mensen, dertigers, veertigers, die opgevoed zijn met het geloof, die soms gewoon naar de school met de Bijbel zijn gegaan, die kinderen al hebben, en die toch na een tijdje zich kerkverlaters zijn. Ik zeg niet altijd dat ze het geloof hebben verlaten, maar de stap van kerkverlaten naar geloofsverlaten is feitelijk soms niet zo groot. En ik wil daar vandaag enkele dingen over zeggen. Want ik merk dat er meer mensen zijn, als ik kijk in mijn eigen omgeving, als ik denk ook aan mijn eigen kinderen, maar ook aan de vrienden van mijn kinderen, dan hoor ik van, ja, die gaan niet meer naar de kerk, of die gaan niet meer naar de kerk. Ja, dat vind ik toch wel ergens verontrustend. Ik kan het wel begrijpen, soms, maar het is verontrustend. En we hebben net dat prachtig lied gehoord van Jezus, die aan het kruis is gegaan, van de liefde van Jezus naar ons toe. En we moeten eerlijk zeggen, er zijn veel mensen die die boodschap niet kennen, maar wij als christenen en zij die de kerk verlaten, die kennen wel die boodschap. En plots is dat allemaal niet meer zo interessant. Het is allemaal niet meer van gaan spreken. Het is, ja, het hoeft allemaal niet meer. Dan denk ik, wat is er mis? Maar ik wil eerst de zegen vragen. Vader, we danken u dat wij dat voorrecht hebben om voor uw troon van genade te komen. We hebben het voorrecht om te bidden voor elkaar. En ik vraag u nu ook uw zegen voor de woorden dat ik mag doorgeven. En ik dank u voor deze gemeente. Amen. Dus dat is iets, ik weet niet of jullie daar misschien ervaringen mee hebben, maar dat is iets dat ik toch wel vaak hoor, soms ook van onze kinderen, dat mensen plots afhaken. En ik heb dat opgezocht via YouTube, het is een dag van vandaag allemaal gemakkelijk. En er zijn redenen, er zijn zeker redenen. Denk maar aan teleurstelling in de kerkleiders. Geen goede antwoorden op levensvragen. Te weinig ruimte voor vernieuwing. Teleurstelling over hoe de kerk is omgegaan met mijn persoonlijke omstandigheden. Dat zijn allemaal redenen dat mensen opnoemen om de kerk te verlaten. En blijkbaar kunnen we ja, amen zeggen daarop, want dat zou wel vaak zo zijn. De kerk is niet het ideale instituut en soms geven we te weinig aandacht aan die dingen. Geen verbinding, geen gemeenschap. Of soms ook een gevoel van verplichting. Sociale controle, denk maar aan de ouders, aan de familie. Ja, mensen voelen zich soms vaak gedrongen om te komen naar de gemeente. Want wat gaan mijn ouders zeggen? Ook spanning tussen geloof en wetenschap. Soms, en ik weet nog bij onze eigen kinderen, toen ze verder studeerden, werden ze geconfronteerd met bepaalde dingen die de wetenschap heel mooi kon uitleggen en dat ze daarmee worstelden. En vaak is het ook zo dat de wereld hele mooie antwoorden geeft op dingen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, het ontstaan van de wereld, de mens die ontstaan is. Het wordt allemaal zo mooi voorgesteld en als je realistisch bent, dan zou het ook nog zo kunnen zijn. De kerk is saai. De kerk is saai. Ik denk dat dat ook een van de grootste redenen is dat mensen misschien afhaken. En ik denk daarbij ook aan Handelingen 20, waar Paulus daar een hele lange tijd spreekt, dat er een zekere Etigeus, die daar aan het raam zit, op de derde verdieping naar beneden valt. Dat is een voorbeeld. We zouden nu denken, Paulus, hoe kan het dan nu mogelijk zijn dat Paulus, de spreker, zo'n saaie spreekt, dat die man in slaap valt en naar beneden valt. Natuurlijk, die man kan ook overmand zijn door vermoeidheid. We weten het niet, maar dat geven mensen ook aan. De kerk is saai. Of de kerk is ook te bekrompen en veroordeeld als het gaat om seks. Jongeren worstelen met een geseksualiseerde wereld. Ze trouwen later. Ze hebben vaak ook al een seksuele relatie voor het huwelijk. en zo verder. Dat is ook vaak de kritiek dat je hoort van jonge mensen. We zijn te bekrompen. Of, nog iets, ik zie niet echt, en dat is misschien wel het belangrijkste, dat het geloof echt een verschil maakt in het leven van mijn ouders. En ik denk dat we daar ook eventjes mogen nadenken van, zien onze kinderen inderdaad wel het verschil tussen ons en andere ouders, of dat ons leven ook ja, realiteit is in ons eigen leven. Ik denk dat ouders zeer belangrijk zijn voor de geloofsopvoeding. En ik wil daar zelfs nog een voorbeeldje van geven. Donderdagavond, normaal gezien, bijna altijd, heeft Geertrui de stille tijd bij ons. We hebben nu Luna alleen nog. En het was, normaal doet ze dat 's morgens, maar het was nu donderdagavond. En ik lag al in de zetel op mijn gemak te kijken naar iets. En dan zegt Geertrui van, ja, we moeten nog stille tijd om. Ja, mijn ogen begonnen al te draaien. En ik bleef liggen, terwijl de stille tijd werd gegeven van niet geïnteresseerd. Van, oké, doe maar. En inderdaad, toen kreeg ik van Geertrui op mijn oren van, ja, is dat nu een houding dat je aanneemt? Is dat een voorbeeld naar Luna? En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat vaak heb ervaren. En je wordt geconfronteerd van inderdaad, is dat nu zo, voor die 10 minuutjes dat dat duurt, zo moeilijk om recht te zitten, om aandachtig te zijn en om inderdaad een voorbeeld te zijn. Het begint allemaal met kleine dingen. Maar ik denk dat we dat van ons eigen leven wel vroeg of later toch ergens herkennen. We zijn soms zo geïnteresseerd in hetgeen wat we graag doen, dat er plots nog moet in de Bijbel gelezen worden. Ach, moet dat nu echt? We hebben misschien wel redenen genoeg om te bedenken dat het allemaal niet zo erg is. Maar het geeft voor ons, of als voorbeeld voor ons als kinderen, toch wel een nadenken. En daarom is het ook zo belangrijk, en ik denk dat het een van de belangrijkste is, van wij als ouders hebben een voorbeeldfunctie in geloof. En dan zie je maar ja, hoe het verder gaat, hoe mensen afdwalen. En ik heb eigenlijk heel weinig bijbelteksten, zie ik vandaag. Maar we mogen ook de Bijbel ergens laten spreken. En daar staat er bijvoorbeeld in 1 Timotheus 4, vers 1. In latere tijden zal er afval komen, misleiding. Oké, die misleiding is er. Er zijn zoveel geloven. Er zijn zoveel mensen die van alles en nog wat prediken. En wanneer is latere tijden? Wanneer is de eindtijd? Dat weten we niet. Maar in ieder geval, we voelen, we horen dat mensen afhaken binnen onze gemeenschap. Zelfs onze eigen kinderen. En dat, ja, dat maakt mij bezorgd. En ik heb daarop twee maren. Van, ja. Maar, is dat de verantwoordelijkheid van de kerk? Wat is dat? En ik wil de eerste ergens lezen van Ezechiël. Want het is gemakkelijk om onze verantwoordelijkheid op de kerk, op onze ouders, of op gelijk wie af te schrijven. Maar ik denk in de eerste plaats dat het om onszelf gaat. En in Ezechiël 18, vers 20, staat er daar iets moois. Omdat we ons niet moeten wegsteken achter bepaalde redenen of achter dingen die in ons leven zijn overkomen, ook verlies van ouders of kinderen of wat dan ook, of ziekte, ja, dat we ons daar ergens niet moeten achter wegsteken. Of dat de kerk inderdaad te saai was, of dat de leiders van de kerk of de oudsten of wat dan ook misschien wel huichelaars zijn of niet geïnteresseerd, of wat weet ik allemaal. Dan staat er in Ezechiël 18 iets moois. 18 vanaf vers 20, daar staat er. Klopt het wel? Ik vind het nu zelf niet terug. Ah ja, oké. De mens die zondigt, die zal sterven. Maar de zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. En de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn. En de godeloze van de godeloze zal op hemzelf zijn. Met andere woorden, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Wij zijn niet verantwoordelijk omdat onze kinderen niet kiezen. We zijn niet verantwoordelijk omdat mensen de kerk saai vinden en de kerk verlaten. We zijn wel verantwoordelijk voor onze taken als opvoeder, als kerkleider, dat we daarin zelf een voorbeeld zijn. Maar als het erop aankomt, dan zal, als we voor de rechterstoel van Christus verschijnen, laat ik het zo zeggen, dan zal er zijn van, wat heb jij gedaan? En dan gaan we niet moeten zeggen, ja, maar dat of dat of dat. Het zal zijn van, wat heb ik gedaan voor Jezus? Daar komt het op neer. En die tekst spreekt daar duidelijk over. Net zoals wij een vader of een zoon, ook al kunnen vaders misschien heel hard zijn en veel ongerechtigheid dragen, dan zullen we niet moeten reflecteren van, ja, maar mijn vader was zo en daarom heb ik dat en dat gedaan. Nee, iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen wandel met God. En dat zien we vaak ook in het Oude Testament. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen daden. En ik vind dat zo mooi. Dat is ook bewust dat ik dat zeg, omdat we vaak horen van jonge mensen, maar ook van ouderen, ik ga niet meer naar de kerk, daarom of daarom. Oké, dat kan best en ik kan ook misschien nog soms ook wel begrijpen. Maar het gaat daar niet om. Het gaat om wat kan ik doen en wat heb ik al van aandeel en verantwoordelijkheid in die kerk of in mijn leven als christen. Dat is het belangrijkste, denk ik. Maar, en dat is de eerste maar, waarom de mensen de kerk verlaten is, omdat we in feite niet meer doen, en we doen zoveel, hè. Als ik kijk naar mijn eigen leven, we doen zoveel. Als ik kijk, ik was onlangs in Pano van de fitness, een van de nieuwe reisjes, ik had het zo zeggen, de nieuwe dingen die de jeugd graag doen, is naar de fitness gaan. Na voetbal is fitness nu het sport, of hoe noemen we dat, de hobby-ding. Iedereen moet plots naar de fitness. We doen van alles, en ik ook. Ik doe graag mijn hobby, ik werk graag in de tuin, ik ga graag wandelen, ik zit ook graag op mijn gemak, een pintje drinken. Ik neem daar ook gerust tijd voor. Maar wat doen we niet? Of te weinig? We zijn te weinig bezig om God echt te zoeken. Daar komen we toch allemaal een beetje op neer. Als we eerlijk zijn met onszelf, moeten we bekennen dat we veel te weinig God gaan zoeken. Ook al is het misschien saai, ook al is het al wat, maar dat is de echte reden. We zijn te weinig bezig met de dingen van God. We hebben een enorm cadeau gekregen. We hebben het al gezongen. We gaan Pasen vieren volgende week. We worden ergens in een andere dimensie geplaatst, laat ik het zo zeggen. We worden gezegend of we zijn gezegend. We mogen bidden om zegen. We mogen ons leven instellen op God. We mogen dankbaar zijn. En toch is het vaak iets die bijkomstig is. We zijn niet zo getrokken naar God. Denk nu maar gewoon al naar de Bijbelstudie, bidstondes, wekelijks naar de kerk komen. Er zijn vele dingen die we wel doen op die avonden, maar de dingen die we echt doen, die echt belangrijk zijn, die doen we dan niet. En dat denk ik dat dat een van de redenen is. We zoeken niet meer. En in 2 Kronieken 15 staat er, luister naar mij, als u hem zoekt, zult u hem vinden. Denk maar aan Matteüs in het koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God. Je zoekt naar iets dat al bestaat. Hè. We moeten niet zoeken dat we het niet gaan vinden. We weten het. Het koninkrijk van God bestaat. God is voor mij een realiteit. God bestaat. Alleen moeten wij de juiste houding aannemen om te zoeken. En dan verandert pas werkelijk de houding van mensen. Als ik kijk in mijn eigen leven, zoals ik al zo vaak heb gezegd, was ik 10 jaar in de kerk, nooit zeker of nog ging gered zijn, nooit hoort dat mensen zondig waren van de predikers hier van voornaam, totdat ik plots las dat ik vergeving had ontvangen door het bloed van Jezus. Plots was dat in mijn leven zichtbaar. Plots kreeg ik een openbaring, mag ik het zo zeggen, dat dat realiteit was. Die zekerheid dat God mij heeft gered door het kostbare bloed van Jezus. En dat mag je dan 1000 keer horen, maar als het geen realiteit is, als het niet leeft, dan betekent dat niets en dan leeft je weer in die onzekerheid. Met andere woorden, de eerste die we moeten tegenkomen is bekering. Bekering van onze harten. Want als we bekeerd worden, dan krijgen we een andere dimensie, dan krijgen we de Heilige Geest die ons leert en ons dingen openbaart. En dan gaan onze verlangens ook anders zijn. Natuurlijk, het is altijd een keuze van ons om te kiezen. Als ik liever, ik zeg nog maar iets, de maandagavond, en ik moet eerlijk zeggen, de maandagavond kom ik altijd naar de bidstond, of van Heertrui of ik, soms heb ik ook echt geen hoestingen. Mensen, het is niet zo dat wij hier staan te springen en zeggen, ik ga naar de, joepie, het is bidstond. Soms echt een keuze maken om te gaan. En dan zie je dat je ook vaak bemoedigd bent, dat je dankbaar bent dat je bent geweest. Ik denk nu aan de Bijbelstudie. De laatste Bijbelstudie was echt heel goed. En de mensen die naar de Bijbelstudie kwamen, die kunnen daarvan getuigen. En ik heb na de Bijbelstudie gezegd tegen Mark, de mensen kunnen het ook getuigen, het was een vurige spreker met een vurige boodschap. En dat is het zo. We hebben mensen nodig die, als ze iets zeggen, het ook menen. En Mark was echt, dat is niet altijd zo, hè, maar het was echt een vurige boodschap. En Mark was echt, laat ik zeggen, vol van de geest in vuur en vlam. En dat spreekt mensen aan. Ik denk aan de mensen die in de Bijbelstudie waren, dat ze allemaal hebben gezegd, dat was een zeer goede Bijbelstudie. Je voelde, je proefde daar iets. Ja, vooruit mensen, vooruit, we moeten iets doen. We zijn dankbaar. Het was aanstekelijk. En ik ben blij dat ik dat ervaart, want het heeft ook bij mij toch wel weer iets opgewekt van inderdaad, we moeten elkaar aanvuren. Aanvuren om God te blijven zoeken, want het is allemaal niet zo gemakkelijk. En daarom zou ik zeggen, we hebben te weinig geloofservaring. We weten te weinig, we hebben te weinig geloofservaring. Wanneer hebben we onze laatste gebedsverhoring ontvangen? Moet dan ik bij jezelf onderzoeken. Ik heb nu het geluk dat ik dat wel had. En misschien vergeet ik het soms. Maar het is nu een heel stom voorbeeld, maar ik ga toch zeggen, ik heb een motocourteur, zo'n frezen voor het land te frezen, en die staat al 2 of 3 stil. Normaal zie ik altijd veel miserie om dat spel in gang te krijgen. Ik had ook geen sleutel om de bougie los te draaien. Dus ik stond daar. En als je dan benebeld bent om iets te doen, dan wilde dat doen. Hè. Dat moet dan gaan. Ik had al een paar keer aan die koord getrokken. Die motors liggen natuurlijk niet aan. Ik zei, ja, ik zou beter binnen. Het was zo van, ik bid en trek en dat spel begint te draaien. Dan zeg je wel, oké, het is toeval. Maar ik zeg, dank u. Of een vermaning. Wanneer hebben we laatst een vermaning gehad? Moet je eerlijk zeggen, voor de mensen die de WhatsApp van de kerk, van de pottenbakker, lezen. Hè, Karin, elke morgen stuurt zij een bijbeltekst. En elke morgen lees ik dat. Ik kan niet zeggen alles, maar toch veel. En ik dacht, zaterdag, ik ga een berichtje sturen, maar Karin was een beetje laat. Ik was vroeger op dan u, Karin. Maar ik zei, ik ga toch niet doen, de mensen zullen wel denken. Ja. Oké, dat heb ik gezien. Maar ik bedoel, maar die kleine dingen, dat is al goed om met het woord van God te lezen. En een kleine 14 dagen of 3 weken geleden heb ik daar ook op gereageerd. En de mensen hebben het, ze waren bepaalde mensen die daar gelezen hebben, hebben op gereageerd, dat ik inderdaad een vermaning kreeg van God. Ik had 's morgens een discussie met Heertrui over held. Met mij is dat een gevoelige zaak, zoals jullie wel weten. Held voor mij, ja, ik moet dat echt leren om af te geven. Om niet te hebberig te zijn en om dingen opzij te zetten voor God. Ik doe dat, maar het was nu iets extra. En ik had een discussie en ik zei nog tegen Heertrui, ach zeg, je hebt een duur, we gaan zelf niks meer overhouden. Dat is ongemakkelijk. En dan lees ik die tekst van Karin. Ik zat op het werk, het was een dinsdag, ik weet dat nog heel goed, om 9 uur. Als je offert, ik heb die tekst terug opgevraagd, maar we vinden hem niet meer, Karin. Hè? En Karin ook niet, blijkbaar is die weg, dus ik weet ook niet meer wat er juist staat. Maar er stond erbij van, wie offert, die wordt gezegend of zoiets. Of het zal hem wel gaan. En dat was voor mij echt een vermaning van, inderdaad, ik moet dat afgeven. Ik moet leren te vertrouwen op God. En dat was voor mij echt een geloofservaring. Een vermaning, het was dan wel een vermaning, maar ik besefte dat God hier sprak tegen mij. Laat dingen los en doe een keer wat God zegt. En dat zijn geloofservaringen dat je ervaart in je leven. Ik ga nog één zeggen, maar dat is al heel lang geleden. We hebben een huis gekocht en in die tijd was dat zeer goedkoop. Het was een oud huis en ik heb het heel verbouwd. Maar op een bepaald moment, wij hadden maar 1 loon. We hadden altijd beslist van, als we kinderen krijgen, dan blijft Heertrui thuis en dan ga ik alleen gaan werken. En op een bepaald moment, voor de mensen die weten, we hebben vaak, mensen zeiden zeker, hoe leven die mensen? We hebben 6 of 7 jaar in de living gewoond, zonder badkamer. Maar het zijn allemaal leerscholen geweest en we zijn vaak gezegend geweest. En op een bepaald moment zat ik op het toilet en ik zei tegen God, ik heb dat, voor de mensen die hier al een tijdje zijn, ik heb dat nog verteld, zei ik tegen God, ik zou wel, in feite, ik heb 500.000 frank nodig, dus dat is iets van een 12.500 euro, om verder te doen. Ik had dat zomaar gezegd, daar niet bij stilgestaan. En wat gebeurt er? En dat vind ik nog altijd zo magnifiek. Dus mijn vader verkoopt zijn huis. Daar was er nog nooit van gesproken. De volgende week of 14 dagen later ga ik binnen en zegt hij, ik ga mijn huis verkopen, jullie krijgen een deel. En weet je hoeveel dat was? 12.500 euro. Echt waar. We waren met 4, dus we kregen elk dat stuk. Het enige, ik met mijn dom hoofd, ik had zo zijn, als we toen bij de notaris waren, vroeg de man, dus de koper van, ja, maar ja, kun je daar geen 1.000 euro van afdoen of zoiets? En toen heb ik gezegd ja. Maar ik bedoel maar, ik ging echt die 500.000 frank krijgen. Maar door toe te geven had ik iets minder, maar ja, het was toch nog een mooi bedrag. Maar ik bedoel maar, dat vond ik een keer echt, en ik heb er nog hoor, maar ik ga je mij niet helemaal doen. Maar ik vind dat zo mooi, als je durft te bidden, dat er verandering optreedt. Met onze kinderen ook. Vaak zien we dat het moeilijk gaat. En dat ze moeten beslissingen nemen. En dat ze bidden en dat er inderdaad verandering mag optreden. Of dat, natuurlijk kun je zeggen, het is allemaal toeval. Misschien worstelen we nog met dat, het is toeval. En daarvoor wil ik iets lezen vanuit 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Toeval. Voor de mens die niet gelooft, is het zeker toeval. 1 Samuel 23. Voor de mensen die de Bijbel kennen en het Oude Testament, dan weten we dat Saul, de eerste koning, jaloers was op David. En dat er maar één ding in Saul's hart was, namelijk David te achtervolgen en te vermoorden. Dat was maar één doel in zijn leven van Saul, namelijk David proberen te vermoorden. Dat was zijn doel. En we lezen hier, en ik ga beginnen, 1 Samuel 23. En daar staat er, de Zifieten verraden David. Dus David had niet alleen vrienden, maar ook vijanden. En op een bepaald moment is het zo dat David zich schuilhoudt op een berg. En Saul komt dat te horen en ik ga lezen vanaf vers 23. En zie meer te weten te komen over alle plaatsen waar hij zich schuilhoudt. En kom dan weer naar mij toe met zekerheid dat ik zal, dan zal ik met u meegaan en het zal gebeuren als gij in het land is, dat ik hem onder alle duizenden van Juda op zal sporen. Dat is Saul die spreekt over David. Toen stonden zij op en gingen naar Zif voor Saul uit. David en zijn mannen waren in de woestijn van Maon, in de vlakte, ten zuiden van de wildernis. Toen Saul en zijn mannen hem gingen zoeken, vertelde men dat aan David. En hij trok weg van de rots en bleef in de woestijn van Maon. Toen Saul dat hoorde, joeg hij David na in de woestijn van Maon. Saul ging aan de ene zijde van de berg en David met zijn mannen aan de andere zijde van de berg. Nu gebeurde het, terwijl David zich haastte om aan Saul te ontkomen en Saul zijn mannen, David en zijn mannen omsingeld hadden om hem te grijpen, dat er een bode naar Saul kwam met de boodschap: haast u en kom, want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Als je dat leest, dan kun je zeggen toeval. Wat is er gebeurd? Saul stond op het punt om David te omsingelen. David was niet alleen, hij had ook een legerbende, hij had ook soldaten bij zich. Of soldaten, mannen die konden vechten. En ze waren volledig omsingeld door het leger van Saul. Nu was het einde van David gekomen. En wat gebeurt er? Er komt een bode die zegt: ja, maar Saul en die koninkrijk, je zit hier achter David aan. Maar die Filistijnen zijn wel daar in die steden binnengekomen. Dus op dat moment dat het voor David ergens heel kritiek wordt, komt er een bode en zeggen: er wordt de Filistijnen vallen binnen in die land, kom en haast u en ga eerst daar gaan helpen. Is dat toeval? Er zullen zeker mensen zeggen dat is dat toeval. Er zullen zeker mensen zeggen dat het is een verhaal. Oké, ja. Daarom vind ik het ook zo moeilijk als wij de Bijbel, of vind ik het ook een beetje raar als wij de Bijbel lezen en hier van voren staan: het is een verhaal van de Bijbel. Of dat verhalen zijn niet echt. Het is hier geschiedenis. Ik ben er vast van overtuigd, wat hier staat is geschiedenis. Dat zijn geloofservaringen dat David heeft meegemaakt met Saul. En het heeft hem alleen maar ten goede gekomen. Waarom staat er van David dat hij een man is naar Gods hart? Niet omdat hij zo'n fantastisch leven heeft gehad, niet omdat hij zo'n vrome man was en voorbeeld. Ik kan gerust een paar dingen aanhalen van David dat je zegt: amai, is dat een kind van God? Maar daar gaat het niet om. Het zijn andere tijden en dan nog, het mogen andere tijden zijn. Het hart van David was ergens verknocht aan God. Was het leven voor David saai? Absoluut niet. Was de tempeldienst voor David saai? Absoluut niet. Waarom? Omdat hij wist, er is een levende God die mij beschermt en mij bewaart. Dat wist David. En natuurlijk zijn onze kerkdiensten wel een keer saai. En natuurlijk zijn onze preken niet altijd even goed. We zijn allemaal maar mensen. Maar ik zeg, voor de mensen die het misschien beter kunnen doen, kom een keer van voor en doe het ook een keer zelf. Dat is gemakkelijk kritiek geven, maar dat is ook zo. Het is niet altijd even goed, maar het gaat erom wat er in uw hart is. En voor David was dat 100% God. Hij wist, ik kan op God vertrouwen. Het staat er niet bij hoe David zich op dat moment voelde, maar denkt u een keer in. Bijna, ik weet niet hoeveel tijd had hij moest vluchten voor Saul, en nu was hij nog verraden door anderen, stond hij op het punt om ingenomen, om gepakt te worden, en hij ging zeker gedood worden. En daar komt de boodschap, daar grijpt God in. Ik vond dat echt mooi. Ik vind dat, en ook in ons leven, dat we mogen bidden. We krijgen niet altijd wat we willen, maar we mogen een hart ingesteld hebben die uitgaat naar God en zegt, hij kent mijn verlangen, hij kent mijn nood, hij kent mijn onzekerheid, dat weet ik allemaal. En we zullen daarin stand houden. Is de miserie met Saul hier voorbij? Absoluut niet. Als we verder lezen, dan gaan we nog zien dat die miserie met Saul, en dat hij nog altijd moet vluchten voor Saul, nog altijd blijft, tot op een bepaald moment. Maar op dat moment was dat echt een geloofservaring. En dat denk ik dat we te weinig hebben in ons leven. Zoals ik al zo vaak heb aangehaald, we hebben het hier te goede. We moeten niet vertrouwen op God voor eten of drinken of geld, of toch niet iedereen. We werken met twee, we hebben allemaal een goed inkomen, we kunnen rustig verder leven, we doen wat we willen, soms. En dat echt vertrouwen op God, dat is soms een beetje afgedwaald. Plus dat we dan nog in een maatschappij leven die het belachelijk maakt om te geloven in God. En ga zo maar verder en zo zijn we gauw meegesleurd in de negatieve gedachten en worden we afgeleid van wat werkelijk telt. Ik wil nog een voorbeeld geven, misschien weten jullie dat niet. Maar de maandagavond is er hier Bijbelstudie voor jonge mensen. Dat wordt gegeven door Kenneth en door Arjan. Jullie kennen Arjan, jullie kennen Kenneth. Dus in onze gemeente komen er hier 8 jonge mannen samen om samen het woord van God te lezen. Is dat niet bemoedigend? Maar dat is waar het hart moet van uitgaan. Dat is het, om het woord van God te gaan zoeken. Thibaut is daar ook bij. En die andere jongen, een vriend van Jona is daarbij. Arthur en Louis, die jonge mensen die er soms een keer komen. Maar dat is toch mooi dat jonge mensen geïnteresseerd zijn in het evangelie en dat ze elkaar aanvuren om dat te doen. Dat het initiatief, ik weet niet bij wie dat het begon, bij Arjan of bij Kenneth of bij... Ik weet het niet, maar in ieder geval, het is zo. Ze doen het wel. En David gaat ook en hij is echt opgebouwd. Je zegt, het was goed. Maar dat is wat we moeten doen. Hè. We moeten het woord gaan zoeken. We moeten het woord gaan ontdekken. En het is ook zo vaak, en daarvoor ben ik ook wel ergens dankbaar dat ik hier van voor mag staan, want het is ook niet altijd zo dat ik alle dagen met een Bijbel lees. Maar als ik ga beginnen zoeken, als ik een preek ga voorbereiden, dan ontdek ik weer iets nieuws. En dat bemoedigt mij om verder te gaan. En dat is juist zo interessant, dat we mogen graven in het woord van God en dat we bemoedigd worden. Want dat is, het moet natuurlijk leven komen. En het interessante van de Bijbel is dat de Bijbel niet bewijst dat God bestaat. Hij neemt het aan. Het is zo. Volgens als we de Bijbel lezen, God is er. Integendeel, mensen die God niet aanvaarden, die niet geloven in God, zeggen dwaas. Dwaas. Dat zegt de Bijbel. Mensen die niet geloven in God zijn dwazen. Kijk om je heen, staat er in de Bijbel. Kijk om je heen, is alles dan zo vanzelfs ontstaan? De wetenschap zegt ja. En ze heeft nog bewijzen. En als we niet opletten, zouden we nog meevoeren in dat denken. Want het is zeer gevaarlijk. De duivel die zit ook niet stil. En die weet ook wel hoe dat hij ons kan verleiden. We moeten daar eerlijk mee zijn. Maar we zijn in de kerk. En de kerk is niet iets... Ik bedoel, niet zoals in de wereld. Hè? De kerk past zich soms aan de mensen. Hoe kunnen we meer mensen in de kerk krijgen? Hoe kunnen we jonge mensen warm maken voor de kerk? Ja, we hebben al modernere muziek, we zien dat. Maar de kerk moet zich niet aanpassen aan de mensen. We zijn een kerk en een kerk is een gebouw waar we God aanbidden in de eerste plaats en waar we leren om te gehoorzamen aan Gods woord. Dat is kerk zijn. Als je in een visserclub gaat, dan moet je ook niet afkomen met... ik heb nu een slecht voorbeeld, maar dan moet je ook je schikken naar wat de organisatoren van die visclub zeggen. Dan moet je ook niet zeggen, maar ja, ik ga het anders beginnen doen. Oké, als je dat niet interessant vindt of dat je dat niet moet, ga dan niet. Maar een kerk is een plaats waar we God aanbidden en waar we het woord van God lezen en waar we inderdaad volgen de woorden van God. En soms stemt dat niet of gaat dat in tegen mijn eigen natuur. Dat is normaal. Dat neem je dan aan. Dat is ook wat de Bijbel zegt. En ik denk, ik ga het misschien volgende week laten afspelen, leert om eerlijk en open en na te denken over hoe christen zijn is. Want zoals ik al zei, of al heb gezegd, toen ik christen kwam, dacht ik dat christenen eenvoudige, vrome, saaie mensen waren. Dat was echt mijn idee van, ja, die mensen leven heel sober, dat zijn echt, ja, waar ik dat uithaalde, weet ik ook niet, misschien vanuit mijn katholieke achtergrond, van de nonnen en de pastors, die leven sober en ingetogen. Zo had ik een idee. En ik dacht ook, als in het begin dat ik christen was, dan deed ik ook dingen niet. En ik deed dat gewoon omdat ik dacht dat het moest, maar in feite, mijn hart was daar niet en mijn hart naar God toe was daar ook niet beter om, hoor. Absoluut niet. Maar ik deed dat omdat ik dacht, ik ga God daardoor wel behagen. Ik ga er hem voor, je zult ook content zijn dat ik dat allemaal doe. Maar op den duur werkt dat niet meer en wordt je ontgoocheld. Totdat je inderdaad die openbaring krijgt dat alles weg is. Dat ik vol God mag komen zoals ik ben. Ik ben geheiligd in Jezus Christus. En ik vind dat altijd zo mooi. En we worstelen daar vaak mee. We worstelen daarmee dat dat zo moeilijk is, omdat wij christenen heilig zijn voor God. Door Jezus Christus onze Heer. Dat is de eerste stap naar bevrijding voor mezelf. Van alles wat ik vroeger dacht en deed, om God te behagen, dat dat mij ergens dat niet meer nodig is. Ik wil nu niet zeggen dat je mag doen wat je wilt, want dat is ook niet waar. Er is strijd. Als we de Bijbel lezen, dan zegt Jezus dat er duidelijk strijd is. Duidelijk strijd tegen de wereld, tegen de invloeden van de wereld, tegen uw eigen persoonlijk ik, die ook een natuur heeft die werelds is. En dat we dat mogen leren om te doden. En dat brengt strijd mee. Maar, en dat is misschien wel vaak wat wij als kerk in het algemeen, ik wil nu niet zeggen onze kerk, te veroordelend vinden. Omdat wij bepaalde dingen doen, moet een ander dat ook doen. Dat is niet de bedoeling. Want zoals ik al zo vaak zei, hoe ver ik sta in mijn geloof, kan jij misschien veel verder staan, of nog heel wat minder. Maar we moeten leren te vertrouwen dat God zijn werk in ons begint en dat hij dat ook zal volbrengen. Elk op zijn manier. Elk op zijn manier. Daarom, de geest van God werkt in ons als we tot bekering komen. En dan mogen wij telkens die keuze, je kent dat wel van dat engeltje en dat duiveltje op je schouders, van wat ga ik doen? Ga ik gehoorzaam of ga ik niet gehoorzaam? En dat is iets, dat is de strijd die we allemaal kennen. Elk op zijn persoonlijk vlak. Maar dat is ook wat David kende. En toch maakte hij dat van David een man naar Gods hart. En dat is een voorbeeld, dat is altijd een voorbeeld geweest voor mij. Ik lees graag de geschiedenis van David, omdat het geen echt man was, een man die, ja, een saaie Piet was, laat ik het zo zeggen. Dat was het zeker niet. Zeker niet. Het was iemand die echt in het leven stond. Die wist wat strijd was, bedreigd wordt, ook in zijn eigen gezin, veel strijd heeft gekend, maar toch ondanks alles vasthield aan God. En dat is zo mooi. We gaan straks het avondmaal vieren, die gaan ons voorgaan. Dat is ook weer iets, het avondmaal. We hebben zo'n geweldige uitnodiging van de Heer dat we mogen het avondmaal vieren, omdat wij zouden gedenken welke liefde Jezus voor ons geeft. En als we daarbij stilstaan, dan heeft God de wereld zo lief. Dat zijn zijn woorden, dat hij Jezus heeft gezonden, omdat wij daarin zouden ons verheugen en leven. Want we hebben ook een geweldige toekomst. Misschien staan we daar ook te weinig bij stil. We leven hier zo op deze aarde en we willen het hier op deze aarde zo goed hebben. En ik zeg dat, een van onze kinderen, ik heb wel een goed contact met mijn kinderen en soms spreken we daarover. En dat is even normaal, zoals ik al heb gezegd. Hey, jonge mensen, ze kopen huizen, ze verbouwen. Maar wij ouderen zijn natuurlijk anders. Maar ik zeg, jongen, het is waar. Het is waar, natuurlijk, ik heb dat ook gedaan. Maar denk nu een keer aan die mensen in Oekraïne. Die hebben ook dromen. En plots komt er oorlog, strijd en pst, al hun dromen zijn weg. Ze moeten vluchten. We hebben de beelden gezien van die oudere mensen die daar op de bus worden gezet en moeten vluchten naar een ander deel van Oekraïne waar ze misschien niemand niet kennen. en daar ergens een nieuw leven beginnen. Dat is het koninkrijk van de duivel hier. En dat vergeten we. We hebben het gelukkig hier goed en ik ben daar ook zeer dankbaar voor. Want ik geniet van mijn huis, ik geniet van mijn tuin. Ik geniet echt van hetgeen dat God mij heeft gegeven. Maar ik ben ook bewust van, wat als en dan? Hoe groot is mijn geloof dan? Dat is vaak de vraag die ik stel. Hoe groot is mijn geloof dan als er werkelijk iets gebeurt waarvan ik ondersteboven word gekeerd? Ik weet, God zal mij vasthouden. Net zoals David. David, zijn leven werd ondersteboven gekeerd. Van schaapsherder naar koning en terug vervolgd door zijn eigen zoon. Heel wat strijd in zijn leven, maar hij hield stand. Hij hield stand omdat hij geloofservaringen kende. Omdat hij wist, God leeft en ik heb dingen gezien die geen toeval zijn, die niet zomaar kunnen gebeuren. Het zijn dingen die God mij toebedeeld heeft. Voilà. Dat is wat ik wilde vertellen. Mensen, we moeten God gaan zoeken. We moeten ons inspannen om God te gaan zoeken. Vooral nu we ergens in de laatste dagen zijn gekomen, zoals God het zegt. Want we zullen allemaal verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dat is nu ook weer veroordelend. Maar het staat in het woord van God dat iedereen zal zich moeten buigen en zij moeten voor de rechterstoel van Christus gaan komen. Vanmorgen zei ik nog tegen mijn zoon, die niet gelovig is. Ik zeg tegen hem, omdat hij ging nu van de voormiddag zijn patatten, ook patatten zetten. Ze neemt toch veel over van zijn vader, want blijkbaar vroeger werd hij nooit graag op het land. Ik zeg, ja, het is de dag dus heen, dus je beter in de kerk zijn. Ik zeg dat toen een keer zo. Oh ja, zegt hij, ja. Maar ik zeg, je moet er niet mee in zijn. Ik zeg, als ik straks opgenomen word in de hemel, ik zeg, gaat hier een hele lochting in voor u. Je kunt patatten zetten tot morgen. Ik zeg dat wel een keer voor te lachen, maar ik wil hem herinneren van, oei, ik wil hem blijven herinneren. Ik zeg dat niet veel, maar ik zeg dat toch dikwijls een keer van, straks word ik opgenomen. Straks worden we opgenomen. En voor zij die dan achterblijven, is er nog een gelukkige tijd van bekering. Maar dat ze toch ervaren en weten van, oei, pa heeft dat gezegd, of ma heeft dat gezegd, of deze heeft dat gezegd. Dan ze mogen weten dat straks dat moment zal zijn. Misschien gaan we niet meemaken, misschien sterven we een natuurlijke dood, maar één ding is zeker, Jezus komt terug. Amen. Ik ga nog afsluiten in gebed. Heer Jezus, we danken u dat wij u hebben. We danken u dat wij de Heilige Geest hebben die ons leert. En we danken u dat we ook mogen zijn wie we zijn, met onze tekortkomingen. Heere, u kent ons, we hoeven ons voor u niet weg te steken. Maar dank u dat we mogen zien, net zoals door uw woord heen, dat u een levend God bent en dat u mensen gebruikt om tot uw doel te komen, zoals David en ook met ieder van ons. Omdat we niet in die koppigheid zouden blijven zitten. Omdat we zouden groeien naar u toe. Omdat we inderdaad blijdschap mogen ervaren in ons leven. Want daar gaat het om, blijdschap. En dank u, Heer, dat ik die blijdschap ken. Niet elke dag, maar Heere, als ik naar u toe kom, Heere, dan weet ik wat echt is. En ik dank u daarvoor. Dank u wel, Jezus. Amen. Oké. Waar is Thomas? Het zal Eddy.
Goedemorgen iedereen. Ik wil nog even inpikken op Jan, wat hij dan gezegd heeft over de kleine verhoringen. Soms vinden we dat nogal, we gaan dat gemakkelijk over, maar het deed me denken aan een paar maanden geleden, stond ik hier, moest een kraantje vervangen aan de wastafel, in de toiletten daar. En ja, ik zat zodanig op de sukkel om dat kraantje te vervangen, dat ging op geen enkele kant. Ik zat aan de sleutel te draaien onder die tafel, uiteindelijk die wastafel afgenomen en allemaal, om er toch maar aan die kraan te kunnen. Dat zat muurvast eigenlijk. En ik dacht, kijk heren, als je mij niet helpt, dat gaat hier niet lukken, op geen enkele manier. Nu, ik zet de sleutel daarop en nog geen 20 seconden later, die kraan was los. Wel, dan kon ik ook voor heel kleine dingen eigenlijk zeggen, wel, kijk, bedankt heren, eigenlijk wel. Nu, ik moet zeggen, niet al onze gebeden worden verhoord. Mijn vrouw en ik, die bedden al jaren, dat was zijn, voor onze kinderen, voor bekeringen allemaal. Tot nu toe is dat nog altijd niet echt gebeurd. Maar je ziet, soms zijn er kleine dingen dat we, ja, dat we toch mogen kijken naar God. En omdat u zegt, Jan van toeval. Ik heb ooit een keer gelezen van, dat was een schrijver, kan er niet op zijn naam komen. Hij had een klein kevertje en die zei, die ging gaan evangeliseren in het buitenland. En hij zei, toeval, dat is Gods manier om anoniem te blijven. En ik geloof dat wel een beetje. Ja. Nu, dat terzijde. Stem me ook blij dat ik hoor van Arjan, dat wist ik niet. Arjan en Kenneth, die bijbelstudie geven aan jongeren, ja, dat stemt me heel blij eigenlijk. Want tenslotte, de jongeren, ja, dat zijn de volgende generatie eigenlijk voor onze gemeente, die de gemeente gaan leiden. Dus ik geloof nog altijd in sterk onderwijs. En ik ben heel blij dat ik dat mag horen. Dat terzijde. Ik wil van deze morgen, Jan had mij gevraagd vorige week om het avondmaal in te leiden deze morgen. En dat wil ik graag doen deze morgen, samen met jullie wil ik daarover denken. Een van de instellingen die de Heer Jezus ons heeft nagelaten, totdat hij terugkomt, is het avondmaal. En aan de vooravond van zijn sterven, toen hij samen met zijn discipelen het Pascha vierde, dan nam hij de tijd om iets na te laten en aan zijn discipelen om hen iets op het hart te leggen. Ik lees een stukje, een paar versen, uit Matteüs hoofdstuk 26, vers 26 tot 28. En terwijl zij zaten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen, en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam ook de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En hij zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van een nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Jezus wist dat hij ging moeten lijden. Hij wist wat hij ging moeten doormaken. En hij wist ook dat het ging uiteindelijk resulteren tot zijn dood aan het kruis. Tot het sterven aan het kruis. Sterven aan het kruis omwille van ons, zondaars. En onze God, die een heilige God is, die kan de zonde niet verdragen. Echter, het loon van de zonde, dat is de dood. De eeuwige dood. Zo zegt Paulus in de Romeinenbrief, hoofdstuk 6, vers 23. Dan zegt hij, want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Er was dus slechts één iemand die zonder zonde was, zoals Jezus, die eigenlijk de straf van de zonde van de mens op zich kon nemen. Niemand anders. En zo kon Jezus op die manier terug verzoening brengen tussen God en de mens. Voor wie is Jezus feitelijk gestorven? Algemeen zouden we kunnen zeggen, voor ieder mens. Voor ieder mens. Maar Johannes 3,16, die is daar iets meer specifiek in. Want daar staat er, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben en niet verloren gaan. Ieder die in hem gelooft. Is enkel geloven dan in Jezus voldoende? Kan ik daarop zeggen? Ja, absoluut. Maar we gaan in de eerste plaats aan het avondmaal als geredde zondaars. En niet omdat we goede, lieve, brave mensen zijn, lieve christenen zijn. Nee, we gaan aan het avondmaal omdat we geredde zondaars zijn. En dat we leven men zeggen, dat de manier waarop ons leven leiden, dat het er ook niet toe doet. Nee, want de Heer die verwacht van ons een toegewijd leven. Dus als we het beseffen, als we door genade een kind van God mogen zijn, dat onze zonden vergeven zijn en dat we de Heer Jezus toebehoren en willen navolgen, als we dit willen erkennen, dan kunnen we in alle vrijmoedigheid af en toe gaan. Ik wil nog voorstellen dat we een tweetal mensen misschien nog een keer danken voor we het avondmaal nemen. En dan wil ik vragen aan Lucien en aan Jan Verweduwen. Ja. Dat ze mee willen helpen bij het bedienen van het avondmaal. Ik ga afsluiten in het gebed dan.
Heer God en Vader, ik wil u hartelijk danken, Heer, dat we tot u mogen komen, Heer. Heer, ik wil u hartelijk danken, Heer, dat we vandaag, Heer, samen met broers en zussen, Heer, mogen gedenken, Heer, wat u voor ons, Heer, hebt gedaan. U hebt uw leven afgelegd.
Heer Jezus, ik wil u danken voor het ultieme offer dat u bracht, Heer. Dank u, Heer, dat u bereid was om een weg van lijden tegemoet te gaan. Ondanks dat u in de hof van Gethsemane doodsangsten hebt doorstaan, Heer. Maar ik dank u, Heer, dat u toch de wil van de Vader hebt gedaan, Heer. Dat u gehoorzaam bent geweest aan God, de Vader. Dank u, Heer, voor al uw lijden en voor uw liefde voor de mens. In uw heilige naam. Amen. Jan en Lucien, kunnen jij al? En zij dronken allen eruit.
gaan samen de dienst afsluiten met het laatste lied. Eerst eventjes de mededeling. Dus Arjan liet weten dat er morgenavond die bijbelstudie is onder de jonge mannen om 8:00. 8:00 in de kerk. Goede Vrijdag is ook nu, deze vrijdag. Het staat ook in potscherven. Het begint om 7:30, denk ik. En ook niet vergeten om 8:30, komende zondag is paasontbijt. Allemaal welkom. Schrijf je zeker nog in bij Christine. De gegevens staan ook op het groen blaadje om in te schrijven. Dus 8:30.
Dinsdag is
bidstond, dank u wel. Alles staat mooi in potscherven. Arjan? Oké. Dat is duidelijk. We gaan samen recht staan en dan gaan we afronden. Laatste lied, Kijk naar het Lam.
Uw naam verdient onze aanbidding. Er is een allerhoogste Heer. Hij is het licht van onze redding. Aan Hem alleen behoort de eer. Er is maar één weg naar de Vader, in liefde die ons hart bekeert. Hij is de bron van eeuwig leven, aan Hem alleen behoort de eer. Kijk naar het Lam, zie de zon van God de Redder aan het kruis. Zie zijn doornenkroon, de spijkers door zijn huid. Hij is water, kijk naar het Lam. Hij die hoog verheven en verheerlijk is. Zie een vuur van liefde brandend in zijn heer. Hij is water. Hij is water. Hij is de Alpha en Omega. Hij was en is en spoedig komt. In heerlijkheid ontvangen. Zijn naam is Jezus onze God. Zijn naam is Jezus onze God. Kijk naar het Lam. Zie de Zoon van God te redden aan het kruis. Zie de doornenkroon de spijker. Hij is water, kijk naar het Lam. Hij die hoog verheven en verheerlijk is. Zie een vuur van liefde brandend in zijn blik. Hij is water. De oudsten knielen neer voor hem, engelen aanbidden hem, dag en dag weer klinkt een stem. Water, zie zijn haren wit als.
gospel. Zie je mij zo liefdevol, onvolprijzen wonderschoon, waardig. De oudsten knielen neer voor hem, engelen aanbidden hem, dag en dag weer klinkt een stem, waardig. Zie zijn haren wit als wol, zie zijn mond zo wondervol, onvolprijzen wonderschoon, waardig. Waardig is het naam, waardig. Waardig is het naam, waardig. Kijk naar het land, zie de zon van God te redden aan het kruis. Zie zijn dan en kroon de spijkers door zijn huis. Hij is waardig. Kijk naar het land. Hij die God vergeven en vergeven kent. Zie het uur van liefde branden in zijn. Hij is waardig. Hij is waardig. Hij is waardig. U bent waardig. U bent waardig. U bent waardig. U bent waardig.
Vader, dank u voor deze mooie ochtend dat u ons samenbrengt. Dank u dat we samen mogen u zoeken, dat we samen mogen zingen, dat we samen mogen nadenken over uw woord. Dank u, Vader, voor deze mooie dag.